Dankjewel, Hanneke, voor de mooie liederen die je voor deze morgen hebt uitgezocht en hoe je ons hebt mee willen nemen dicht bij de troon van God in zijn tegenwoordigheid, waar we stil mogen worden, waar we God mogen aanbidden en waar God wil spreken. En God heeft al gesproken, amen. Amen. Ik vind het zo bijzonder, hè? Dan zijn we 2 minuten stil en je hebt gemerkt hoeveel God dan al openbaart. Dat moeten we vaker doen. Al zou je maar 2 minuten per dag. Ik zal je de vraag niet gelijk stellen, want het is misschien wel een hele rechtstreekse vraag. Maar wie komt eraan toe? 2 minuten per dag echt even stil worden voor God? Nou, als je dat zou doen, dan geloof ik dat God nog veel meer wil gaan spreken dan dat hij dat nu al doet. God heeft sowieso gesproken door zijn woord. En daar gaan we naar luisteren en ook naar de uitleg ervan. En ik wil vanmorgen met jullie gaan nadenken over een, nou, misschien een thema dat best wel stevig is. Dat in die zin misschien niet zozeer past bij zo'n zonnige, stralende zomerse morgen. Dan zou je denken van nou, een wat lichtvoetig thema. Nou, dat wordt het niet, want ik wil met jullie gaan nadenken over, je ziet het al staan, over weerstand bieden aan de duivel. Dat is ook niet bepaald een alledaags thema. Ik denk niet dat je daar vaker preken over gehoord hebt. Je moet er ook niet aan denken dat je daar iedere zondag een preek over hoort. Maar het is goed om daar vanmorgen met elkaar over te gaan nadenken. Bied weerstand aan de duivel. En ik wil beginnen met 3 stukjes uit de Bijbel te lezen, waarin dit thema ook soms letterlijk of meer omschrijvend ook wordt benoemd. Om er even aan te geven dat het misschien een niet alledaags, maar wel een zeer Bijbels thema is. Het eerste gedeelte wat we gaan lezen is uit Jacobus 4 vanaf vers 6 tot 8. En je kunt het meelezen. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, en dan komt het thema, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Nou, we begonnen net de dienst dat God ons aanspreekt als heiligen. En dat is ook, nou, dat kom je heel vaak tegen in het Nieuwe Testament, dat we worden aangesproken als heiligen, als geliefden van God. Er is 1 plaats, en dat is hier, dat we worden aangesproken als zondaars. En laten we eerlijk zijn, ja, we zijn heiligen, ja, we zijn geliefden. Maar ook dat zal ik je niet rechtstreeks vragen, maar wie heeft er van de week nog ergens misschien heel klein in zijn hart of heel groot in het uiterlijk gezondigd? Ja, we zijn ook zondaars. Maar boven alles zijn we geheiligd in Christus en geliefd door de Vader. Amen? Oké, maar hier staat, en die zin wil ik er even uitlichten, onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nou, let gelijk even op de volgorde. Weerstand bieden aan de duivel, dat begint met je onderwerpen aan God. Daar ga ik straks nog even verder uitwerken. En wat gebeurt er, en daar ga ik aan het einde van de preek op terugkomen. Wat gebeurt er als we weerstand gaan bieden aan de duivel? Dan zal hij van je, wauw, dan zal hij van je wegvluchten. Nou, het tweede gedeelte dat we gaan lezen, dat is uit Efeze 6, de versen 10 tot en met 13... En wat we nu gaan lezen is een soort inleiding op die geestelijke wapenrusting waarover we verderop lezen in Efeze 6. Die geestelijke wapenrusting die we nodig hebben in onze geestelijke strijd waar je als discipel van Jezus, of je het nou leuk vindt of niet, maar allemaal mee te maken hebben. En soms ervaar je dat heel intens en soms denk je van hoezo geestelijk strijd? Maar er is hoe dan ook geestelijke strijd in jouw leven als discipel van Jezus. Dus heel belangrijk om ook dit te lezen. Efeze 6 vers 10 tot 13. Ten slotte, dus de afsluiting van de brief. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen, in het Grieks wordt hier het woord methodeia gebruikt, tegen de listen van de duivel. Vers 12, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En dan in vers 13, neem daarom de wapens van God op, en dan komt het thema weer, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. En dan het derde gedeelte, dat is uit 1 Petrus 5, vers 8 en 9. En hier lezen we wat de apostel Petrus ons over dit thema te vertellen heeft. Hij schrijft dit. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En ik heb het idee, als ik rondkijk in de wereld waarin we leven, in wat er gebeurt ook in het leven van Gods kinderen, dat de duivel, die brullende leeuw, weet dat hij nog maar weinig tijd heeft, omdat Jezus spoedig terugkomt en dat hij volgens mij extreem veel overuren draait in deze tijd. Daar kom ik straks ook op terug. Maar wat is het advies van, nou het is al meer dan een advies, wat is de dringende oproep van Petrus, vers 9? Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan alle uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Tot zover drie gedeelten met een duidelijke oproep om weerstand te bieden aan de duivel. Allereerst even de vraag, wat bedoelen we met weerstand bieden? Dat is wat anders dan wat er soms gebeurt wanneer je bijvoorbeeld bij bepaalde mensen weerstand voelt. Heb je dat wel eens, dat je in contact bent met mensen? Ik hoop niet dat het gaat over degene die nu voor of naast je of achter je zit of zo. Maar dat je bij bepaalde mensen weerstand voelt. Aan wie moet je nu denken? Sst, niet zeggen, niet hardop zeggen. Maar dat kan gebeuren, hè? Of dat je ergens in een bepaalde ruimte binnenkomt. En ik denk dat het een soort geestelijke antenne is. Dat je in je hart gelijk weerstand voelt van, ik weet niet wat hier hangt, wat hier gebeurt, maar ik voel weerstand. Maar dat is weerstand die je overkomt. Dat is een passieve weerstand. Maar de weerstand waar we vanmorgen over gaan spreken, dat is niet passief. Dat is iets wat je overkomt. Dat is iets waar je heel bewust voor kiest. En dat om een actieve houding vraagt. Mag ik een paar definities geven van wat weerstand bieden is zoals de Bijbel daarover spreekt. Laat ze maar zien. Weerstand bieden, dat is in de eerste plaats, en dat woord hebben we net gelezen in Efeze 6, hè, dat heeft te maken met stand houden. Je niet omver laten blazen. Ook als de strijd soms hevig is, als de verleiding op je afkomt, stand houden, je niet omver laten blazen. Het heeft te maken met niet meebuigen. Met wat bijvoorbeeld al je vrienden van je klas of van je vriendengroep, je bijna opleggen. We vinden allemaal dat we dit en dat moeten doen. Terwijl jij in je hart weet, ja maar ik ben een discipel van Jezus. Daar doe ik niet aan mee. Wat is weerstand bieden? Dat je niet meebuigt met de druk van de groep. Maar dat je staande blijft. Weerstand bieden heeft ook te maken met je afzetten tegen. Tegen alles wat je de hele dag 24-7 wordt als het ware wordt ingepompt. En allerlei gekke ideeën aan leugens, aan nepnieuws. We zetten ons daartegen af. We weigeren om mee te doen. En de vierde, en die noemde ik eigenlijk al, weerstand bieden heeft te maken met een bewuste keuze. Het is een actieve houding. Maar dan is de volgende vraag. Hoe kun je weerstand bieden? En dan bijzonder, hoe kunnen we weerstand bieden aan de duivel? Ik kwam in de voorbereiding, al bladerend en lezend door met name de brieven van het Nieuwe Testament, ik kwam op 15 dingen uit wat de Bijbel daarover schrijft. Nou, schrik niet, ik zal het je niet al te zwaar maken. Ik ga het vanmorgen beperken tot 7 punten, 7 zaken die belangrijk zijn om te weten om weerstand te kunnen bieden aan de duivel. Ik ga je eerst 4 dingen noemen die we eigenlijk net al hebben gelezen. Daar ga ik even kort op in. En daarna wil ik nog 3 andere zaken noemen die uit andere gedeelten van de Bijbel komen. De eerste is hoe weerstand te bieden. Dat heeft te maken met je onderwerpen aan God. Ik zei het net al toen we Jacobus 4 vers 7 lazen. Let op de volgorde. Weerstand bieden aan de duivel begint per definitie met je onderwerpen aan God. Ik wil er vanmorgen heel duidelijk over zijn. Als jij denkt weerstand te kunnen bieden aan de duivel, zonder je eerst te onderwerpen aan God, dan denk ik dat het je niet echt gaat lukken. En nu zeg ik het nog heel voorzichtig. Wat is je onderwerpen aan God? Waar heeft dat mee te maken? Nou, even kijken hoe andere vertalingen dat zeggen. Bijvoorbeeld de basisbijbel of de Bijbel in gewone taal. Die hebben het over... Sorry, ik ben deze week nog een beetje aan het hoesten. Dus af en toe moet ik even hoesten, ja. Wat zegt de Bijbel in gewone taal? Wees gehoorzaam aan God. Of de basisbijbel, geef je over aan God. Dus je onderwerpen aan God, dat heeft heel eenvoudig te maken met levensheiliging. Met doen wat God van je vraagt. Weet je wat Jezus op een gegeven moment zo mooi zegt? Wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. Wij hebben als evangelische een beetje snel de neiging om te zeggen, nee, maar wij zijn niet meer van de geboden, wij zijn niet meer van de wet, wij zijn van de genade. Amen. Maar tegelijkertijd zegt Jezus, wie mij lief heeft, die onderhoudt mijn geboden. Lieve mensen, het is onmogelijk, maar in de praktijk lijkt het er soms wel op in het leven van sommige kinderen van God. Het is onmogelijk om te zeggen of op zondagmorgen te zingen, Jezus, wah, ik hou van u. En de rest van de week je eigen gang te gaan. En niet te luisteren naar wat Jezus van je vraagt. Dat is onmogelijk. Het is zo belangrijk dat we ons eerst onderwerpen aan God. Dat we ons leven heiligen. Dat we dingen opruimen in ons leven. En dat zal ons zetten plaatsen in een positie dat we weerstand kunnen bieden aan de duivel. Doe je dat niet, geef ik je een ernstige waarschuwing. Daarover spreekt Paulus in Efeze 4 vers 27. Die tekst heb ik even niet op de beamer staan. Maar Paulus zegt, als je op een gegeven moment zonde toelaat in je leven. En dan niet een keer zondige, maar dat het echt... Zeg maar, een vaste gewoonte wordt in je leven, dat het zich kan innestelen in je leven. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je ruimte, in het Grieks staat er een woord dat ook vertaald mag worden met territorium bieden. Dan ga je hem ruimte bieden in je leven, waardoor die invloed krijgt in je leven. Dat wil je toch niet? Dus stop met zondigen, onderwerp je aan God. En dat zal je helpen om weerstand te kunnen bieden aan de duivel. De tweede. We hebben net gelezen over die wapenrusting van God. En het advies is, trek de wapenrusting van God aan. Om te voorkomen dat de preek al te lang zou worden, heb ik niet het hele gedeelte gelezen, Efeze 6. Maar eigenlijk had ik ook wel door willen lezen, want dan lezen we over die wapenrusting. Ik zal ze even kort noemen. We moeten de lendenen omgorden met de waarheid. We moeten het borstharnas van gerechtigheid aantrekken. De voeten schoeien met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Het schild van het geloof ter hand nemen. De helm van de zaligheid opzetten. En het zwaard van de geest ter hand nemen. Weet je ze nog? Lees dat hele hoofdstuk Efeze 6 vanmiddag maar eens even door. Je bent al 2 minuten stil geweest, kan er ook nog wel bij. Weet je wat heel opvallend is? Van die zes wapenrustingstukken zijn er 5 defensief om je te verdedigen. De 6e, het zwaard van de geest, is offensief om aan te vallen. Dat is heel belangrijk. Het is niet alleen verdedigen, het is ook een kwestie van aanvallen. Maar eerst even hier, neem de wapenrusting van God op. Ik denk dat het zo belangrijk is om weerstand te kunnen bieden aan de duivel. En misschien is het goed om dat gewoon iedere morgen voordat je de dag instapt even heel bewust te doen. Om die wapenrusting van God aan te trekken. Paulus ontleent dit hele verhaal. Aan hoe een Romeinse soldaat er in die dagen uitzag als hij de strijd inging. Nou, ik kan je verzekeren, als een Romeinse soldaat in die tijd het strijdveld was opgegaan zonder zijn wapenrusting aan te trekken, dan was hij bij voorbaat ten dode opgeschreven. Dit is niet een vrijblijvend advies, dit is een zeer dringende oproep. Trek je geestelijke wapenrusting aan, zodat je weerstand kunt bieden aan de duivel. Dat gaat over die 5 defensieve wapenrustingstukken, maar ook over dat 6e, het offensieve wapenstuk. En dat is de derde, inclusief het zwaard van de geest. En dan staat erbij het zwaard van de geest, comma, dat is, even jullie bijbelkennis testen, dat is het woord van God. Ja, jullie hebben hem. Weet je, weerstand bieden aan de duivel, laat ik het zo zeggen... Onze woorden maken echt geen indruk bij de duivel. Dan weet je dat vast. Maar de woorden van God, daar is hij als de dood voor. Mag ik je even meenemen naar het moment dat Jezus, hij was net gedoopt in de Jordaan. En dan komt die duiven, hij wordt gezalfd met de Heilige Geest. En daarna leidt de Geest hem 40 dagen de woestijn in. Jullie hebben maar een week binnen en vasten gehad. Nou, Jezus deed dat gelijk 40 dagen, die doet het echt goed. En dan aan het eind van die 40 dagen komt de duivel bij Jezus om hem te verzoeken. Je kent het verhaal, neem ik aan. Tot 3 keer toe. En weet je wat tot 3 keer toe het antwoord is van Jezus? Althans, hoe zijn antwoord wordt ingeleid. De duivel verzocht hem en Jezus zegt... Nou, ik weet niet of hij dat bij zei, maar Jezus zei, er staat geschreven. Hij pakte het zwaard van de geest en hij versloeg de duivel. Hij bood weerstand aan de duivel. Halleluja. We hebben ook te maken met de duivel die ons probeert te verzoeken, te verleiden. Dat herken je vast wel. En weet je wat dan zo belangrijk is? Dat je op dat moment het zwaard van de geest pakt, je Bijbel pakt, het woord van God pakt en dat je... aanvalt. Offensief. Maar moet je eens voorstellen. En ik ben bang dat dit misschien wel in het leven van veel christenen de praktijk is. Moet je eens voorstellen. De duivel komt naar je toe en dan probeert je te verleiden. Hij stelt je iets voor. Oh, dat is mooi. Maar je weet ergens van ja, maar volgens mij zegt de Bijbel er iets over dat ik dat beter niet kan doen. Dus jij pakt het zwaard van de geest in die confrontatie met de duivel. En je zegt, nee duivel, dat ga ik niet doen. Want er staat geschreven... Ja, wat staat er eigenlijk geschreven? Nou, dan lacht hij je vierkant uit inderdaad hoor. Oh, dus jij weet niet eens wat er in je eigen Bijbel staat. Weet je, we hebben van die eenvoudige kinderliedjes, hè? Maar moet je eens opletten hoe vaak die een diepe waarheid hebben. Weet je al naar welk kinderliedje ik naartoe ga? Lees je Bijbel, bid elke dag. Mensen, dat is geen evangelische wet om je Bijbel elke dag te lezen. Dat is een basisvoorwaarde om te kunnen volharden in de strijd. Je hebt het zwaard van de geest nodig, maar als je niet weet hoe het zwaard of wat er in het zwaard van de geest staat. Weet je, er zijn mensen die hebben misschien wel 4, 5, 6 Bijbels op hun nachtkastje liggen. In allerlei verschillende vertalingen, met mooie leren kafjes en weet ik het allemaal. Maar als je blaast, zie je er allemaal stof vanaf komen. En God huilt. De bedoeling is dat je het woord van God opent. Neem 2 minuten stilte in de samenkomst. Maar neem elke dag, al is het maar 5, al is het maar 10 minuten. En mijn ervaring is, hoe meer je van het woord van God gaat proeven, hoe minder je op de tijd gaat letten. Dan is het niet meer belangrijk, oh heb ik mijn 5 minuten stille tijd al volgemaakt. Wel nee, je houdt zoveel van God en je geniet zo van zijn woord. En de tijd vliegt. Of niet soms? Ja hè? Oké. Lees je Bijbel. Zodat je het zwaard van de geest kunt hanteren. Ik zeg het tegen ouderen die misschien zo druk zijn met hun leven van alle dag. Ik zeg het tegen jongeren die misschien het gevoel hebben van ja, die Bijbel dat gaat wel over hele andere dingen dan mijn leven nu gaat. Ik zeg je, lees je Bijbel. En bid elke dag, daar kom ik straks op. Lees je Bijbel. Oké, dan gaan we naar de 4e. Ik moet oppassen dat ik niet te lang bij elk punt stil blijf staan. Want anders wordt het niet een dienst van 2 minuten, maar van 2 uur. Het 4e, dat is deze, wees nuchter en waakzaam. En dat komt uit wat we net hebben gelezen uit 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Ik vind dat een hele mooie combinatie van deze 2 woorden. Wees nuchter en wees waakzaam. Eerst even over nuchter. Ik kom in allerlei verschillende kerken en gemeenten, van PKN tot Super Pinkster en zo, en alles wat er ongeveer tussenin bengelt. Waar zitten jullie ongeveer? Nou, weet ik niet precies. Mag ik het gewoon even zeggen? Soms heb ik het gevoel, hoe charismatischer de gemeente is waar ik dan ben, hoe belangrijker het is om elkaar op te roepen om ook wel gewoon een beetje nuchter te blijven graag. Ik heb in sommige kringen het gevoel dat er achter elke boom wel een demon zit. Oh, oh. En er hoeft maar iets te gebeuren. Oh, dat is occult. Alsjeblieft mensen, wees nuchter. Zullen we niet van alles de duivel de schuld geven? Een aantal jaren geleden kwam een goede vriend bij mij op bezoek. Hij kwam even koffie drinken. Hij is inmiddels overleden, hij is bij de Heer. Maar hij vertelde me iets heel bijzonders. Hij zei, Wim, ik kwam vanmiddag thuis van mijn werk... Ik stapte uit mijn auto en ik liep naar de voordeur om de sleutel in het slot te steken. En zo vertelde hij mij. Zat de duivel op de stoep. En die keek me toch zielig, zeg. Dus ik zeg tegen de duivel, wat zie jij hier zielig te kijken? Weet je wat de duivel zei? Ik ben naar buiten gegaan. Ze geven me hier binnen overal de schuld van. Vond ik wel een goeie. Nuchter. Maar ook waakzaam. En dit zijn geen tegenstellingen. Die twee horen bij elkaar. Dit houdt het in balans. We moeten waakzaam zijn. Ik zal je een verhaal vertellen. Echt gebeurd in mijn eigen leven. Dat mij echt heel diep heeft geleerd wat het betekent om waakzaam te zijn. Jaren geleden was ik voor mijn werk toen al bij de EO. Was ik voor een project in Zuid-Afrika. En we hadden een researchreis. En op een gegeven moment hadden we een overnachting geboekt in een oerwoud hotel vlakbij het Krugerpark. Mooi hotel. En we kwamen binnen en ik ging naar mijn kamer. Ik had mijn koffer uitgepakt en zo. En wat mij opviel toen ik door die kamer liep en naar de badkamer ging. En overal zag ik kleine bordjes staan met de volgende tekst. Geachte gast, zoals u misschien al hebt gezien, hebben we een geweldig mooie oerwoudtuin. Ik had het al gezien. Een hele grote tuin. U bent van harte uitgenodigd om te gaan wandelen. Maar u moet wel weten, u loopt het risico dat u een leeuw, een hyena of een luipaard tegenkomt. Dus ik dacht, eigenwijs als ik ben, ik ga even lekker een eindje wandelen. Dat leek me wel leuk. Zo ben ik dan ook wel weer. En ik liep door die tuin. En ik kan je zeggen, ik ben nog nooit zo waakzaam in mijn leven geweest als toen. Wetend dat ik oog in oog zou kunnen komen te staan met een brullende leeuw. Wetend dat ik oog in oog zou kunnen komen te staan met een hyena. Maar ook, en dat stond er ook nog bij op dat bordje, u moet vooral letten op de luipaarden. Want die hebben de neiging om een beetje in laag hangen de takken van een boom te gaan liggen. Daarom heten ze luipaarden, denk ik. Maar En als ze dan zo naar beneden kijken en ze zien naar Wim Grandia onder die boom voorbij komen, dan denken ze, bingo, dat wordt gezellig vandaag. Dus ik liep door die tuin heen en voortdurend, zeker bij bomen, hangt er geen luipaard in die boom. Hè? Dus ik was zeer waakzaam, ik was nuchter. Ik weet eigenlijk niet of dat nuchter was, want ik ging daar heel bewust wandelen, maar oké. Ik was in ieder geval heel waakzaam. Kennen jullie trouwens dat verhaal van die zendeling die op weg was naar een nog niet bereikte stam ergens midden in het oerwoud om ze het evangelie te gaan vertellen? En hij loopt door een heel smal pad door het oerwoud en opeens staat hij letterlijk oog in oog met een leeuw. En die leeuw die zag eruit alsof hij wel toe was aan een lekker maaltje. En in paniek riep de zendeling uit naar God, o Heer, laat het alsjeblieft een christelijke leeuw zijn. Waarop de leeuw neerknielde, zijn klauwen vouwde en dit gebed bad, Heere, zegen deze spijze. Amen. Ik hoop dat dit verhaal niet echt gebeurd is. Maar wat wel echt gebeurd is, mensen, er gaat een brullende leeuw door deze wereld. Een geestelijke brullende leeuw. En wat ik zie, is dat hij het zo voorzien heeft op vooral jonge mensen. En je merkt het, ik raak daardoor geëmotioneerd, omdat ik zelf een stel kleinkinderen heb, waarvan de oudste inmiddels allemaal de tiener en de puberteit zijn ingegaan. En ik probeer regelmatig met ze te praten en dan hoor ik soms dingen. O Heer, bescherm ze. En dat bid ik ook uit deze morgen. Ik zie hier een stel mooie jonge mensen zitten voor en achteraan door de hele kerk heen. Ik bid het in het bijzonder over jullie leven uit. Heer, bescherm deze kostbare, jonge, heilige van God. Want de duivel gaat rond als een brullende leeuw. En ik wil tegen die jongeren vanmorgen zeggen, ook ouderen hebben daarmee te maken, voor alle duidelijkheid. Maar ik wil vooral tegen die jongeren zeggen, wees je bewust dat er iemand is die erop uit is om je leven kapot te maken.
Om je juist in je jonge leven te verleiden tot keuzes, tot dingen die je de rest van je leven misschien wel mee gaat dragen. Die de rest van je leven zelfs zou kunnen gaan bepalen. Wees je bewust, er is een brullende leeuw. En dat zeg ik niet om je bang te maken. No way, kom ik straks op terug. Maar wel om je waakzaam te maken. Wees nuchter en wees waakzaam, jongeren en ouderen. En zorg ervoor dat deze brullende leeuw je niet te pakken krijgt. Bied weerstand aan de duivel. We gaan naar de vijfde. Weet wie de duivel is en hoe hij werkt. Voordat ik op dit punt inga, wil ik eerst dit zeggen. Het is het allerbelangrijkste dat je weet wie Jezus is. Als je zou moeten kiezen, weet wie Jezus is en weet wie de duivel is, dan weet ik wel waar ik voor kies. Weet eerst in de allereerste plaats wie Jezus is. En niet van horen zeggen, maar in een persoonlijke relatie. En als er hier vanmorgen mensen zijn die zeggen, ik heb van hem horen zeggen, want natuurlijk, ik kom in de kerk en het gaat er elke keer over, maar ik ken hem niet persoonlijk. Dan wil ik je vanmorgen echt op het hart binden. Laat de zon vandaag niet ondergaan. Voordat je de keuze hebt gemaakt om Jezus in je leven, in je hart toe te laten. Zodat je hem persoonlijk gaat kennen. Het is allereerst zo belangrijk dat je weet wie Jezus is. En dan komt er een hele tijd niets. En dan geloof ik dat het ook belangrijk is dat we weten wie de duivel is. En dat we weten hoe hij werkt. Weet je dat er sowieso een heleboel mensen zijn, schrik niet, ook evangelische christenen, die zoiets hebben van ja, de duivel, ik weet niet of je dat nog wel letterlijk kunt nemen. Ik sprak een tijdje geleden met een oudste van een evangelische gemeente, niet van deze voor alle duidelijkheid. En we kregen het over de duivel en ik zag op een gegeven moment een wat licht cynisch lachje op zijn gezicht komen. Dus ik vroeg hem van, ik zie iets bij je, wat is er? En toen zei hij van, ja Wim, over de duivel, daar kijk ik tegenwoordig, alleen al zo'n zinnetje, daar kijk ik tegenwoordig heel anders naar. Ik geloof niet meer zo in de duivel. Weet je wat ik gezegd heb? Heel eenvoudig. Joh, in de eerste plaats is jouw probleem. En in de tweede plaats, jij gelooft niet meer in de duivel. Pas op jongen, de duivel gelooft nog wel in jou. Er is een tijdje geleden een onderzoek geweest onder evangelische christenen in Amerika. Ik heb geen onderzoek kunnen vinden over Nederland. Maar in Amerika blijkt dat meer dan de helft van de evangelische gelovigen niet meer gelooft in het bestaan van een letterlijke duivel. Maar dan zeg ik je dit. Als de duivel niet echt bestaan heeft, dan is Jezus voor mij ter plekke een grote dwaas. Pardon? Ja. Ik had het net over dat moment dat Jezus die 40 dagen in de woestijn was. Aan het eind van die periode komt de duivel en Jezus die gaat in gesprek. Nou, volgens mij dan de duivel het initiatief, maar even. Er was een gesprek tussen Jezus en de duivel. Geloof je echt dat als de duivel niet echt zou bestaan, dat Jezus in gesprek gaat met iemand die niet echt bestaat? Dus dat alleen al is voor mij het bewijs dat de duivel echt een heel reëel persoon of een entiteit of een macht is, of hoe je het ook wil zeggen. Maar de duivel bestaat echt. En laat je niet gek maken, hij bestaat echt en we hebben met hem te maken. Weet je hoe Jezus over de duivel spreekt tot drie keer toe in het Johannes-evangelie? Laat maar zien. Hij is de vorst of de overste van deze wereld. Huh? Is dat niet een beetje erg veel eer voor de duivel? Nou ja, Jezus zegt het en hij heeft altijd gelijk, hij is de waarheid. Beseffen we wel, broeders en zusters, dat we leven in bezet gebied? Ja, de shalom van God, die is in ons. Halleluja. Maar om ons heen, wij leven in oorlogsgebied. We hebben 4 mei, we hebben 5 mei gehad. Jawel, Nederland is bevrijd, maar deze wereld niet. Deze wereld ligt onder de macht van de overste, van de vorst van deze wereld. Daar hebben we mee te maken en daar zullen we rekening mee moeten houden. Paulus noemt hem de God van deze wereld. Johannes schrijft over de duivel als hem die het kwaad zelf is. In Openbaring 12 lezen we over hoe de duivel wordt omschreven als de grote draak en de oude slang. Die duivel en Satan genoemd wordt. Jezus noemt hem een mensenmoordenaar en een vader van de leugen. Hoe duidelijk wil je het hebben? Allemaal omschrijvingen die iets zeggen over het karakter van de duivel. Weet je dat er alleen al 35 keer in de Bijbel gesproken wordt over de duivel en 52 keer over Satan? Even los van alle andere zeg maar, bijnamen, omschrijvingen waarvan we hier een paar lezen. Dus het is heel belangrijk om te weten wie de duivel is, maar ook, weer even terug naar punt 5, maar ook dat we weten hoe hij werkt. Wat zijn de tactieken van de duivel? We hebben net gelezen, Efeze 6 vers 11. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen. En ik zei toen, de methodeia van de duivel. Daar hebben wij ons woord methode van en dat betekent een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken. De duivel heeft soms een bepaalde methoden om mensen, om heiligen, om discipelen van Jezus bij God en bij Jezus vandaan te trekken. En vergis je niet, deze duivel waar wij mee te maken hebben, die heeft inmiddels 6000 jaar ervaring in het verleiden van mensen. Hij weet hoe het werkt. Hij weet wat onze zwakke plekken zijn. Hij weet waar hij ons in kan verleiden, ons kan meenemen. Hij weet het. En hij heeft zo zijn methode, hij heeft zo zijn helse maniertjes. We lezen in 2 Korintiërs 2 vers 11. We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. De herziende Statenvertaling zegt, geen voordeel op ons behaalt. Zijn plannen, noema, kennen we maar al te goed. Zijn gedachten, zijn bedenksels, die kennen we maar al te goed. Mag ik een paar van die methoden, van die plannen van de duivel noemen? Er zijn er heel veel, maar ik wil er gewoon even een paar op een rijtje zetten. Misleiding. Daar begon het mee, bij Adam en Eva. Hij misleidde Adam en Eva. Heeft God niet gezegd, je moet dat stukje maar eens goed lezen, hoe de duivel daar gelijk de woorden van God verdraait. Heeft God niet gezegd, misleiding. Hij is een misleider. En dat is wat anders dan de misleider in een katholieke dienst. Trouwens, weet je wat me opvalt? Ik zat vanmorgen in de auto ook weer te luisteren naar Groot Nieuws Radio. Ik verbaas me erover hoe positief wij protestanten en bijna hoe euforisch wij zijn over dat er een nieuwe paus is. Volgens mij maken wij ons als protestanten toch over andere dingen druk. Maar goed, dat terzijde. Een methode, een plan van de duivel is verzoeking. Denk aan Jozef bij mevrouw Potifar. Daar staat letterlijk, hij werd dag en dag verzocht. Dat is een methode. Dag aan dag. Als je één keer ergens in wordt verzocht, dan ben je nog wel zoiets van, nee, dat gaan we niet doen. Maar dag aan dag. Jonge mensen, jullie worden dag aan dag verzocht om mee te doen met de gekte van deze wereld. Met de cultuur van ons land. Jullie worden dag aan dag verzocht. Dat is de tactiek van de duivel. Een andere is tegenwerking. We lezen op een gegeven moment een heel gek zinnetje. Tenminste, ik vind het een beetje een gek zinnetje. Dat Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen. Ik wilde naar jullie toekomen, maar Satan belette ons te komen. Dus ook in de dienst aan God heb je te maken met tegenwerking. Dat is een methode. We lezen over intimidatie. Hè? Goliath met zijn grote bek. Dat is een beeld van de duivel. De duivel kan een hele grote bek hebben. Hij kan intimideren. We lezen over beschuldiging, aanklachten. Denk aan het verhaal van de hoge priester Jozua. Daarover lezen we in Zacharia. Die staat op een gegeven moment voor de troon van God. En dan komt de duivel, die heeft daar schijnbaar af en toe ook nog wat toegang. En zegt de duivel tegen God van, nou ja, u ziet daar de hoge priester staan, maar weet u wel dit en dat en zus en zo. En een hele lijst van aanklachten. Diezelfde duivel wordt in het Nieuwe Testament, in de Openbaring 12, nog zo'n bijnaam, de aanklager van onze broeders en zusters genoemd. Weet je dat de duivel, stelt even voor, de duivel is voor de troon van God. En als jij iets uithaalt in je leven dat niet goed is, dat zonde is, dan is de duivel er als de kippen bij. En dan zegt hij tegen God, God heeft u gezien, die heilige van u daar in Dronten, of waar je ook vandaan komt, wat hij gedaan heeft. En dan gebeurt er altijd weer iets heel moois in de hemel. Dan zegt God in de eerste plaats, joh, vertel eens wat nieuws. Dat heb ik al lang gezien. Maar het is en blijft mijn heilige hoor. Ja, maar dan gaat de duivel verder met zijn aanklachten. En dan staat Jezus op als onze hemelse advocaat. En zegt hij, joh, wil je even dimmen? Want dit is al lang geregeld. Het is al lang verzoend. Joh, ik ben er voor aan het kruis gegaan. En de duivel met zijn staart tussen zijn benen, die moet elke keer... Wat moet het elke keer een vernedering zijn voor de duivel bij dit soort gesprekken? Want die verliest hij. Er is betaald. Het is volbracht. Voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus is er geen enkele aanklacht meer te bedenken. Amen. Alleen de duivel, als hij dan weer geen bot heeft gevangen in de hemel, wat doet hij dan? Dan gaat hij weer terug naar de aarde. Ik stel het een beetje menselijk voor. Hè? Dan gaat hij weer terug naar de aarde en dan komt hij bij jou. Dan kruipt hij jouw gedachten binnen en gaat hij jou aanklagen. Ken je dat? Dat je bijvoorbeeld, net misschien wel. Je bent de Heer aan het aanbidden en je bent stil en je luistert naar de stem van God en opeens zo'n geniepig, zo'n hels fluisterstemmetje of soms juist die grote bek. Ja, daar zit hij nou. Mooi vroom te doen in de samenkomst. Maar wat je van de week hebt gedaan, als de mensen dat zouden weten, ze willen straks niet meer met je koffie drinken. Herken je dat? Ik wel hoor. Ik rijd soms op zondagmorgen naar een dienst toe en dan bid ik in de auto en ook uiteraard wel daarvoor. Heer, geef dat de woorden van mijn lippen u welgevallen zullen zijn, dat ze gezalfd zullen zijn, dat de kracht van de Heilige Geest is. En dan opeens dus zo'n stemmetje, nou maar wat je anders van de week tegen je vrouw zei, dat was niet zo aardig, huichelaar. Zoiets. Daar hebben alle mannen hier natuurlijk geen last meer van, maar ik zeg soms wel eens iets onaardigs tegen mijn vrouw. Oh, hij ook? Oké. Ga maar even staan. Hij ook. Nou, zullen we dan als man allemaal maar even gaan staan? Nou, je hoeft er niet trots op te zijn hoor. Maar nu over de vrouwen, hè? Nou, ga maar staan. Nee. Dus hij is een aanklager, maar biedt weerstand aan de duivel. Biedt weerstand aan de duivel. En wat je moet doen, als de duivel je aanklaagt, pak het zwaard van de geest. En pak het zwaard van de geest en zeg tegen de duivel, er staat geschreven voor wie in Christus zijn. Hebreeën, tot 3 keer toe staat in Hebreeën, die zijn voor eens en altijd geheiligd. Wegwezen jij in Jezus' naam. Dat is weerstand bieden aan de duivel. De volgende. Nog een paar. Laat maar gaan, want de tijd gaat snel. We gaan naar de volgende, dat is waak en bid. We zijn er bijna. Houden jullie nog vol? Waak en bid, oké. Dat is wat Jezus in die nacht zegt in de hof van Gethsemane met die 3 discipelen die hij had meegenomen, die op een gegeven moment in slaap vallen. En dan spreekt Jezus deze woorden uit, waak en bid opdat je niet in verzoeking zult vallen. En ik geloof dat zo belangrijk is. En nou kom ik uit bij dat tweede stukje van dat kinderliedje. Lees je Bijbel? Bid elke dag. En dat komt ook weer terug in Efeze 6. Want dan hebben we de wapenrusting gehad, inclusief het zwaard van de geest. Maar dan gaat Paulus nog wel even verder, er staat geen punt. Efeze 6, vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Er zijn weinig bijbelteksten waarin zoveel woorden worden benadrukt. Hè? Bij elke gelegenheid, met alle gebed, met smeking, met alle volharding voor alle heiligen. Om maar even aan te geven hoe belangrijk het is dat we in ons leven de tijd nemen om het woord te lezen en om te bidden. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat zal je sterk maken in het weerstand bieden aan de duivel. Als je niet bidt, dan zal je dat geestelijk zwak maken. Ik kwam een hele mooie uitspraak tegen, volgens mij heb ik hem ook genoemd tijdens een van de bijbelstudieavonden over Daniël. Maar daar waren de meeste van jullie toch niet, dus dat kan ik wel even benoemen. Dat is deze. Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze wijsheid, maar beeft als wij bidden. Ik vind het heerlijk om de duivel te laten beven. Hoe kan ik dat doen? Door te bidden. En dan de laatste. Weet je positie in Christus? Misschien, hè, dat is een beetje het risico van zo'n preek. Dat ik heb best vanmorgen veel gezegd over de duivel, over zijn positie. Over dat je bijna onder de indruk raakt. Dat je denkt van, oeh, die duivel is toch wel even heel sterk hoor. Nou, dat is die ook. Dan ben je goed wakker geschud. We hebben te maken met een machtige tegenstander. Hij is de overste, hij is de vorst van deze wereld. Maar voor alle duidelijkheid, hè. De duivel is machtig, maar zijn macht stelt niets voor ten opzichte van de almacht van Jezus. We zingen in zo'n lied, hoe heet hij ook alweer? What a beautiful name of Jesus. There's no equal. Er is niemand gelijk aan Jezus. Ik wil een duidelijk aan mijn oren. Er is niemand gelijk aan Jezus. Je hebt daar Jezus, ik kan er niet bij zo hoog verheven. En dan weer een hele tijd niets. En dan komt daar ergens de duivel. Ze zijn geen gelijke partijen. Soms wordt er wel eens over de strijd tussen de duivel en Jezus gesproken. Alsof het een soort bokswedstrijd is tussen twee giganten. En bijvoorbeeld is het uitermate spannend. Iedereen zit op het puntje van zijn stoel. Oh, wie zou er winnen? Het is helemaal niet spannend. Jezus heeft al overwonnen. Voor eens en altijd. Dus mocht je enigszins onder de indruk gekomen zijn van de duivel, hou dat vast. Maar het is niets in vergelijk met de almacht van onze Heer, van onze Koning Jezus. En dat heeft te maken met onze positie in Christus. Want weet je wat zo mooi is? Als je verbonden bent met Jezus, dan deel je in die positie van Jezus. Lees maar mee, Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles, dus ook in die geestelijke strijd en dat weerstand bieden aan de duivel, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Let op hoe het hier staat. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Als ik nu twee woorden zou overslaan, dan wordt het heel eng en heel kwetsbaar. Zijn we overwinnaars? Gewoon punt. Zijn we overwinnaars? Punt. Nee. Door hem die ons heeft lief gehad. Hoe kun je een overwinnaar zijn? Door je te verbinden met Jezus. Eén te worden. Zo'n diepe eenheid. Dat je als het ware helemaal in hem opgaat. En dan betekent het dat je in zijn positie gaat delen. En wat lezen we over Jezus in Efeze 2? Dat hij verheven is ver boven alle overheden en machten van deze wereld. Dus als je in hem bent, waar sta jij? Onder of boven? Je bent ver boven alle overheden en machten verheven. Dat is je positie. En in hem ben je meer dan overwinnaar. Oké, soms struikelen we nog. Maar dan komt Jezus naar je toe. Hij pakt je hand, hij trekt je overeind en zegt... Dan zegt hij, door mijn opstandingskracht kun je nu opstaan. Kom op, we gaan verder. Want je bent meer dan overwinnaar. Omdat je je leven met mij verbonden hebt. Wow. De laatste tekst. 1 Johannes 4, vers 4. En dit is zo'n tekst van, dat zou je eigenlijk van iedere Bijbeltekst kunnen zeggen. Maar print hem uit, lijst hem in en hang hem boven je bed of zo. Lieve kinderen, u bent uit God. En u hebt hen overwonnen, hiervoor gaat het over de geesten van de antichrist, want hij die in u is, wie is dat? Is groter dan hij die in de wereld is. Wie is dat? Dat is de overste van deze wereld, dat is de duivel. Hij die in u is groter dan hij die in de wereld is. Nooit vergeten. Ook al heeft hij soms een grote bek, ook al intimideert hij, ook al heb je het gevoel van... Oh, nee, hij die in mij is, Christus Jezus, is groter dan hij die mij nu probeert te belagen dan hij die in de wereld is. We begonnen met Jacobus 4 vers 7 en daar ga ik ook mee afsluiten, want ik had beloofd we gaan terugkomen op dat laatste zinnetje. Onderwerp u dan aan God, biedt weerstand aan de duivel en wat gebeurt er dan? En hij zal van u wegvluchten. Zullen we een keer even heel luid en duidelijk met elkaar hardop lezen, meelezen. En hij zal van u wegvluchten. Als je kijkt naar het woord dat hier wordt gebruikt, de definitie daarvan is, ik heb hem uit een Grieks woordenboek, een snel vertrekken om aan een dreigend gevaar te ontkomen. Ik begon helemaal te glunderen toen ik dat las. Weet je, er wordt wel eens... over de duivel gesproken alsof hij een gevaar is voor ons. In zekere zin is hij dat. Een brullende leeuw is echt wel een gevaar. Maar wat veel belangrijker is, wij zijn een gevaar voor de duivel. Want dat is onze roeping om de werken van de duisternis te ontmaskeren. Om licht te brengen waar duisternis is. En geloof me, licht is altijd sterker dan duisternis. Per definitie. En daarom is de duivel bang voor het. Wij zijn lichtdragers. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten. Maar wat zo belangrijk is, om nog één keer samen te vatten. Het gaat erom dat we ons onderwerpen aan God. Het gaat erom dat we de geestelijke wapenrusting aandoen. En het zwaard van de geest leren hanteren. Het gaat erom dat we nuchter en waakzaam zijn. Het gaat erom dat we bidden en waken. En het gaat erom dat we steeds weer opnieuw leven vanuit onze positie in Christus. Tot slot. Ik zei aan het begin ergens, bij het eerste punt geloof ik, bij onderwerpje aan God, dat als je dat niet doet, als je zonde toelaat in je leven, dat dat tot gevolg kan hebben dat de duivel weer ruimte krijgt in je hart, in je leven, in je denken. Dat kan ook door andere dingen gebeuren, dat er misschien zaken in je leven zijn gebeurd, zonder dat je direct kunt aanwijzen, maar dat je ervaart, er zijn gebieden in mijn leven waar ik merk dat ik daar op een of andere manier extra kwetsbaar ben. Gebieden waarbij het wel lijkt dat de duivel daar makkelijker kan binnenkomen om mij aan te vallen. Herken je dat? Voor heel veel mannen bijvoorbeeld is dat gebied seks, erotiek, pornografie. Maar het kunnen allerlei andere dingen zijn. Zoveel dingen die op ons afkomen en de duivel weet precies. Sorry trouwens even weer voor het stereotype voorbeeld, want dat wordt bijna altijd gebruikt. Maar ja, het komt ook best wel veel voor. Maar vul het maar voor jezelf in. Er zijn allerlei andere, er zijn gebieden in je leven waarvan de duivel weet, daar kan ik hem, daar kan ik haar wellicht op pakken. Misschien is het je huwelijk. Misschien is het je worsteling met eenzaamheid. Misschien is het je worsteling met een andere zonde. Misschien is het je hoogmoed. Misschien is het, nou, ik weet het niet. Ik wil vanmorgen heel concreet afsluiten met een uitnodiging. Ik ga er geen veel woorden aan vuil maken, dat is ook niet nodig. Heel concreet, als jij zegt, ik wil een discipel van Jezus zijn. Ik wil een heilige zijn die het leert om weerstand te bieden aan de duivel. En ik wil vanmorgen elke zwakke plek in mijn leven, elk kwetsbaar gebied in mijn leven, ik wil het gaan brengen onder de heerschappij van Christus. Ik wil de overwinning van Jezus daarover laten uitspreken. Dan wil ik je vragen om op te staan van je plaats, naar voren te komen. Ik wil het gebedsteam vragen om erbij te komen staan. En dan gaan we heel concreet gaan we voor je bidden dat God je bescherming zal geven, dat God je sterk zal maken, juist in de gebieden waarin je zwak en kwetsbaar bent. Als je zegt, ik heb het nodig. Ik heb een hemelse impuls van goddelijke dynamisch, van goddelijke kracht nodig om sterk te zijn. Ik wil niet elke keer struikelen. Ik wil niet vastlopen. Ik wil een heilige zijn die leeft in vrijheid en in vrede, in shalom. Ik wil weerstand bieden aan de duivel. Ik wil met Christus meer dan overwinnaar zijn. En je bent het zat, dat ene gebied, of misschien wel meerdere gebieden in je leven. Stap uit je rij en kom hier naar voren. En mag ik de mensen van het gebedsteam ook vragen om er ook bij te komen staan. Ga maar naar iemand toe en vraag kort even wat er is en ga voor ze bidden. Mag ik het muziekteam vragen om inmiddels ook op het podium te gaan staan. Tenzij je ook naar voren wil komen, dan is dat nog belangrijker. En ik wil bijzonder ook jonge mensen. Alsof dit alleen maar oude mensen zijn. Maar ik wil bijzonder ook jonge mensen vragen. Als er dingen zijn in je leven waarvan je weet, dit is kwetsbaar, hier hebben we kracht nodig, kom naar voren en laat voor je bidden. Hanneke, gaan we verder met zingen?